Hoi hoi, welkom in een nieuwe podcast. Vandaag mag ik Elke van den Ende interviewen. Voor mij is zij dé expert op het vlak van weddingfotografie. Ze runt een succesvolle fotografiebusiness, ze coacht andere fotografen, organiseert retreats, ze helpt vrouwen via tedere confrontaties naar meer zelfliefde. Ze is, kortom, een vrouw vol passie. Een ondernemer waar ik enorm naar opkijk. In ons gesprek hebben we het over het belang van liefde voelen voor je klanten, over hoge verwachtingen moeten inlossen en hoe dat je daarmee om kunt gaan, over wat dat voor elke een succesvolle samenwerking maakt en hoe haar dat vertrouwen geeft, waarom dat prijzen bepalen op basis van wat je waard bent in de creatieve business gevaarlijk is, hoe dat je van een lancering een Tomorrowland-belevenis maakt en nog zoveel meer. Ik ga je niet langer weerhouden van dit mooie interview. Veel luisterplezier. Hey Elke, super fijn dat je hier tijd voor wilde vrijmaken.
Met veel plezier.
Ik heb al een korte intro gegeven, maar het is altijd fijner als iemand zelf kan vertellen wat ze doen en wie dat ze zijn. Zou je juist nog eens kort willen voorstellen?
Ja, ik zou eigenlijk eens werk moeten maken van zo'n goede elevator pitch, want ik ben er altijd heel droog in. Dus ik ben Elke. Ik heb nog nooit iets echt professioneels gedaan met mijn diploma. Ik ben dus fotograaf, maar ik heb daar absoluut niet gestudeerd. Ik ben eigenlijk historica van opleiding. En een beetje per ongeluk in de fotografie gerold. Dus gestart als hobby en zwaar geëscaleerd. Ik ben vooral trouwfotografie beginnen doen. En dat is vandaar ook een beetje gemeanderd. Ik doe ook familiefotografie. Ik heb een zijproject voor vrouwelijke portretten. Zo wat rebelser, een beetje boudoirachtig, maar zonder echt boudoir te zijn. En als ik zo'n 5 jaar aan het fotograferen was, ben ik ook begonnen met workshops organiseren voor fotografen, meer fotografen opleiden, cursussen maken, enzovoort. En ik ben nu ook een nieuw bedrijfje aan het opstarten voor fotografen om hun editing over te nemen. Dus ja, ik denk dat ik mezelf ondertussen wel, ja, ik ben 2 dingen die ik nooit had gedacht dat ik zou zijn. Fotograaf en ondernemer. En denk ik die etiket ondertussen wel gewoon op mezelf mag plakken. Zonder daar iets van imposter syndroom bij te hebben.
Dat denk ik ook. ja, want de reden waarom ik aan u dacht om eens wat vragen te stellen is, ja, ik ga trouwen eind dit jaar. Jij weet dat ook, want jij hebt en toen aan Maarten mij vroeg, ik denk dat we voor het eerst samen zaten om eens te zien van, hoe gaan we het doen? En ik zei, ik moet en zal Elke erbij hebben. En dat is dan ook het eerste wat wij toen deden. Wij planten mee een call in. We hadden nog geen datum, nog niks. Het was gewoon zo van, oké, wanneer dat Elke kan, dat wordt het.
Dat dus zijn mijn favoriete klanten die dat doen.
Ja. Dus dat maakt ook, ja, vanuit, ja, als klant zijnde, dan zag ik u ook echt als de expert qua trouwfoto's. En ik heb ook een vrij duidelijk idee waarom dat is. Maar voordat ik dat wil delen, wilde ik eens aan u vragen hoe dat jij denkt dat dat komt. Dat ideale klanten eigenlijk het eerst aan u denken als ze iemand willen boeken voor hun trouw.
Ik denk dat daar veel verschillende mogelijke antwoorden op zijn. Ik ben sowieso binnen mijn communicatie ben ik wel heel gefocust op specifiek die trouwfotografie. Dat is ook nog altijd, ja, wat ik het allerleukste vind. Mensen fotograferen, mooie momenten fotograferen. Dus alle andere dingen die ik doe, daar communiceer ik wat minder over. Ik vertrek vanuit dat trouwen en mensen komen wel terloops, ze weten dat ik ook nog andere dingen doe. Dus daar deel ik wel heel veel over. Die expertfunctie. Ik zou niet durven zeggen, ik ben nog niet de langste bezig als fotograaf. Maar ik hoor wel regelmatig van mensen dat ze mij overal tegenkomen. Allee, dat ze mijn naam heel vaak zien opduiken. Of dat bij mensen die binnen de sector werken, dat mijn naam wel vaak klinkt of zo. Dus ja, dat is ook een stukje mond-aan-mond reclame. En er is, ja, echt onder collega's een beetje die, ja, dat, ja, hoe moet ik dat zeggen? die autoriteit er is opgebouwd of zo. Of die reputatie misschien beter dan autoriteit. Want autoriteit is zo'n raar woord als het over vertrouwen gaat. Dat is zo niet echt ja, iets zakelijks. Of, ja. Ja, ik ben wel heel benieuwd naar uw antwoord daarop eigenlijk.
Ja, waarom dat ik als klant eigenlijk gewoon direct voor u wilde kiezen, is omdat ik gewoon heel erg uw passie voel en uw liefde dat je hebt voor uw koppels. Je komt super professioneel over, maar ook niet te serieus. Je weet ja. Zo van, ik ga mij bij haar goed voelen. Dat gaat iemand zijn waarvan ik wil dat die er een hele dag bij gaat zijn. Want het gaat wel om de belangrijkste dag.
Ja, ja, ja.
Dus je wilt ook iemand erbij hebben waar dat je je goed bij voelt. En oké, tuurlijk, de stijl die dat je hebt, puur het visuele, past ook bij ons. Maar het is veel meer dan dat. Je bent niet gewoon een fotograaf als je dat al gewoon kunt zijn. Je foto's, dat is effectief kunst. En jij ziet dat ook effectief als kunst. En je neemt jezelf ook serieus. Je durft daarvoor opkomen. Je maakt het ook heel duidelijk dat het veel meer is dan gewoon foto's trekken, een filtertje erover en klaar. En dat is nu ook net, want dat is iets dat ik niet van u wist, maar in uw intro had je dan gezegd dat je kunstgeschiedenis hebt gedaan.
Geschiedenis, ja. Ja,
ja. Ja, ja, en dan valt voor mij alles zo wel wat samen of zo.
Ja, dat is... Ja, ja, ja. Dat is inderdaad al zo, de verhalen. En dat, ik denk dat, dat die trouwfotografie voor mij wel iets is, dat is op zich iets heel praktisch. En iets, daar komt veel in samen. Dus het is praktisch, het is heel creatief, het is met mensen, het is heel sociaal. Maar ik ben ook wel iemand die zo nood heeft om zo diep in dingen te duiken of zo. Dus ik denk daar ook wel heel veel over na, van wat is de betekenis hiervan en... hoe kun je daar echt iets bijzonders van maken? Niet alleen in de foto zelf, maar ook in die ervaring voor mensen. Zo, hoe moet dat aanvoelen voor mensen? Hoe zorg je voor vertrouwen op voorhand? Ja, dus alleen, dat is fijn om te horen. En ik herken mij daarvoor een stuk ook wel in. Ik denk dat, ja, effectief, dat is ook wat ik wil meegeven. Van, je kunt professioneel zijn zonder stijf of afstandelijk te zijn. En... Ja, mijn vrienden lachen altijd een beetje met mij dat als ik over mijn klanten praat, ze noemen dat zo mijn, ja, dat klinkt alsof ik zo in een dronken fase om 3 uur 's nachts zit, dat je zo iedereen graag ziet. Maar dat is ook oprecht. En ik heb dat ook wel echt nodig op zo'n dag. Van, je moet echt helemaal mee zijn in wat er gebeurt. Ik heb onlangs met iemand gepraat, die, ja, een videograaf, die op een trouw was van een groot bedrijf. Ja... waar ik mee moest samenwerken. En ik was dan benieuwd hoe dat zo in zijn werk gaat. En hoe dat dan gaat met... Ja, hij maakt dan de beelden. Hij levert die af. Hij ziet daar nooit meer iets van terug. Dus voor mij voelt dat heel bizar. Zo, ja, je bent er op zo'n heel intieme dag heel dichtbij. Je komt heel dichtbij die mensen. En om dat dan zo, daar gewoon zo een dag bij te zijn en dan weer te verdwijnen. Voor mij is dat iets speciaals. En dus ik vroeg daarnaar van, ja, vind je dat dan niet... Ziet je dan die resultaten of wilt je die zien achteraf? En die zei toen van, goh, nee, ik kijk daar eigenlijk nooit naar. Dat interesseert me niet echt. Voor mij is dat echt gewoon opdagen, filmen, terug naar huis gaan. Ik wil gewoon zo snel mogelijk terug naar huis. En dan dacht ik, ah ja, oei. Ja. Dat is absoluut niet hoe dat ik daarin sta. Ik denk dat heel veel fotografen daar zeker niet op die manier in staan, dat dat echt wel een passie is. En als je die passie niet hebt, dan denk ik dat je ook gewoon beter iets anders kunt gaan doen. Als je niet oprecht dat enthousiasme kunt delen, ja, dan moet je misschien, ik weet niet, schoolfotograaf worden of zo. Of bedrijf die je gaan fotograferen, ja.
Ja, gewoon iets waar dat je binnenkomt en weer buiten gaat en klaar.
Voilà, ja, ja. Maar ja, en pas op, misschien zijn er wel mensen die dat totaal niet erg vinden. Hè? Als ik terugdenk aan bijvoorbeeld toen mijn oudere zus is getrouwd, dat is ondertussen 12 jaar geleden. Ik heb geen flauw idee wie dat die fotograaf was. Die is binnengekomen, die heeft geen woord tegen ons gezegd, die is gewoon beginnen fotograferen. Ik heb me daar 0 vragen bij gesteld. Ik herinner mij niet 1 gesprek met die mens. Daar zijn een paar foto's uitgekomen die echt leuk zijn. Maar dat was verder een totaal onmemorabele ervaring of zo. Waarmee dat ik niet wil zeggen dat je als fotograaf moet binnenkomen en iedereen te entertainen. Maar gewoon even een band opbouwen met de mensen die daar zijn. En dat is, soms gaat dat, je merkt wel, sommige mensen staan daar heel hard voor open, andere mensen totaal niet. Er zijn feesten waarop dat je zo, ja, nooit helemaal aansluiting vindt bij de mensen die er zijn. Maar dan zijn er feesten, mijn laatste trouwfeest, daar ja, moest ik tot 11 uur fotograferen, om 10 uur begon het dansen. We waren met 2 fotografen en dan is dat zo, om 10 voor 11, je hebt er al een lange dag op zitten en dan zei hij wel zo van, alright, oké, okay, binnen 10 minuten en mogen we afronden, mijn rug doet al pijn. Zalig, mogen we thuis in een bad gaan liggen. Dus je denkt dan misschien wel even op dat moment van, oké, okay, yes, onze taak zit er bijna op. Maar uiteindelijk ja, stonden wij om 1:30 shotjes limoncello uit te delen aan de dansvloer. En lagen we pas om 2 uur in ons bed of zo. Dus zo'n dingen gebeurt dan ook wel. En dat gebeurt alleen ja, als je echt, als je voelt dat dat zoiets wederzijds is, dat jij met een open hart of zo daar naartoe gaat. En dat mensen nu ook met open armen terug verwelkomen. En dat is wel altijd super mooi om dat mee te maken.
Ja, zeker. Want we hebben het er ook over gehad, voordat we voordat ik het begon op te nemen, dat het zo belangrijk is dat je klanten hebt waar het goed mee klikt.
Ja, absoluut.
En ik denk dat je doorgaans wel het gevoel hebt dat je de juiste klanten aantrekt. Dus de mensen waar je die klik mee hebt, of moet je daar soms ook wel wat streng in zijn?
Ik ben soms misschien een beetje te streng. Ik ben iemand heel textueel. Ik lees veel, ik schrijf graag. Dus dat is voor mij ook wel belangrijk hoe dat mensen overkomen op schrift of zo. Ik kan snel afgeschrikt worden. Maar daardoor laat ik mij soms ook wat... Ja, ik heb wel geleerd om daar een open blik in te houden. Omdat ik soms wat afgeschrikt word door een mail die heel droog of zakelijk klinkt. En die nadien superfijne mensen blijken te zijn. Dus ik heb het onlangs nog gehad. Mensen die heel droog mailden, dat ik zo niet goed wist. Ja, gaat dit het echt zijn? Maar dat ik dacht van, ja, we gaan toch gewoon elkaar eens ontmoeten. En we zien wel wat dat geeft. En eigenlijk binnen de 5 minuten zaten we om mopjes te maken. Wel, ja, zitten schaterlachen. Gewoon in dat eerste uur elkaar kennen. En dat, als die vertrokken, dat ik superveel zin had om die trouw te fotograferen. Dus ik heb geleerd om niet te snel te oordelen over mensen. En ik ben ook wel iemand die... Ik kan wel streng zijn, maar ik ben ook heel... Ja, op een bepaalde manier onbevooroordeeld of zo. Ik ga niet snel een negatieve mening vormen over mensen. Dus ik ben eigenlijk nog niet veel mensen tegengekomen die bij mij terechtkomen, waarin ik denk, oei, nee, dat zie ik absoluut niet zitten. Ik denk dat mijn werk wel... specifiek genoeg is en mijn communicatie ook specifiek genoeg is om al mensen de deur te wijzen die echt niet bij mij gaan passen. Mensen die echt iets heel stijf en traditioneels gaan doen, ik denk dat die sowieso niet bij mij terecht gaan komen. Mensen die super, ja, ik weet niet, super cliché en overdreven zeemzoet romantisch iets willen, die gaan ook niet bij mij terechtkomen. dus daar zit dat wel al vrij goed. En ik denk dat ik ja, bij mijn allereerste echt betaalde opdracht... ik moet nu opletten dat ik hier niet te veel details zeg geven, dat die mensen dat niet horen. Ik denk niet dat ze dat weten, dat zij dat waren. Maar ja, ik zat met die mensen samen en ik had er echt geen goed gevoel bij. En dat was, maar dat was de eerste keer, mensen die me echt... Ja, ik had een BTW-nummer en die gingen mij betalen. En ik dacht eigenlijk van, oei, nee, dat gaan we niet doen. Maar zij waren daar zo wel al in, van overtuigd van, ah ja, jij bent onze fotograaf. En dat was zo vanzelfsprekend. En de reden dat ik daar eigenlijk geen zin in had, was omdat ik had daar echt het gevoel bij dat ik personeel was voor die mensen. Dat ik zo een bediende was. En dat is niet hoe dat ik in zo'n dag wil staan. Dat is, allee, tuurlijk werk ik voor mensen, maar dat wil niet zeggen dat ik mij in een ondergeschikte positie moet plaatsen of zo. Maar ja, die waren al zo overtuigd dat ik geen nee durfde zeggen. Ik heb heel hard opgekeken tegen die dag. Ik dacht, oh, ik ga me daar echt niet goed voelen. En in die end, die familie en die vrienden waren super lief en leuk. Daar heb ik mij mee geamuseerd. En dat koppel was heel erg uit de hoogte. En toen heb ik wel geleerd van, ja, zoiets... Eigenlijk, je wilt niet met stress daar naartoe leven op die manier. Dat is sowieso... Wat wij doen is echt iets... Allee, dat is wel serieus wat druk. Je bent vaak, je bent alleen. Dat is een dag die één keer gebeurt, die niet wordt herhaald. Er zijn heel veel verwachtingen van u. Zowel op sociaal vlak, maar je moet ook technisch mee zijn met alles. Je moet zoveel mogelijk momenten. En er zijn echt belangrijke momenten die je eigenlijk niet kunt permitteren van te missen. En je wilt daar dan ook nog iets interessants en origineels en moois van maken. Dus dat is best wel wat druk. Plus, je staat tussen 100 of 200 mensen die je niet kent. En ik wil het gevoel hebben dat ik ben niet zo'n stressgevoelig persoon. Maar de dag voor de trouw slaap ik altijd heel slecht, terwijl ik een heel lange en diepe slaper ben normaal. Dus ik weet al dat ik daar stress van heb, latent. Maar als ik de dag op voorhand aan het stressen ben en ik denk van, ah ja, maar wacht, dat zijn die mensen. En ik heb daar een superfijn gesprek mee gehad en heel tof contact doorheen dat plannen. En ik kijk daar eigenlijk echt naar uit om die terug te zien. En dat wordt een tof feest en ik gun die echt zo de mooiste dag van je leven. En dan valt die stress wel weg. Dus dat is wel belangrijk, dat je dat gevoel kunt hebben. Dus voor ons als trouwfotograaf, zo bij je ideale klant zitten of zo, dat is wel echt gewoon ja, bijna essentieel om vreugde te kunnen houden in je werk en om daar op een iets of wat ontspannen manier naartoe te gaan.
Zeker weten, ja. Ik denk dat dat voor de meeste experten en coaches zo is. Ja, vanaf dat je met iemand heel nauw moet samenwerken, dan is die klik ook gewoon heel belangrijk. Maar dat is ook wel iets dat je moet leren, denk ik. Ik heb mijn eerste jaar ook wel een aantal keer dat ik me wat mispakt had. Of zoals dat je zegt, je bent net bezig en iemand wil betalen. En je denkt, oké, dan zullen we dat maar doen. Maar je merkt wel dat je klik heel belangrijk is. Want vanaf dat je begint er tegenop te zien, dan zuigt je dat zo leeg dat eigenlijk dat geld totaal niet waard is.
Nee, inderdaad, ja. Ja.
Maar nog iets dat je net zei, en dat is ook wel echt zo, er ligt een hele grote druk op je schouders, hè, want dat zijn heel veel belangrijke momenten, zoals dat je zegt, die dat één keer voorvallen en daarna zijn die voorbij. Is dat iets waarvan dat je zelf merkt dat je daar anders mee omgaat dan toen dat je begon?
Ik heb wel, doordat ik heb ondertussen meer dan 180 huwelijken gefotografeerd. Dus ik heb ondertussen wel het vertrouwen van in wat voor omstandigheden, ik maak er wel iets van. Dus die druk heb ik niet meer van oei, gaat dat wel lukken? Of dat is ergens in een donker kasteel, komt dat wel goed? Ik heb het vertrouwen van, zelfs als ik loop rond op een trouw met twee camera's, soms heb ik er drie bij, plus nog een drone erbij. Als alles faalt, geef mij een gsm van een gast en ik ga nog een coole reportage maken. Daar ben ik zeker van. Dat vertrouwen heb ik intussen wel opgebouwd door gewoon die ervaring te hebben en zo, in zoveel verschillende situaties al te hebben moeten fotograferen. Dat je zo ergens die gerustheid wel hebt van, ik red mij wel. maar tegelijkertijd blijft het wel iedere keer spannend. En ja, je moet presteren in een heel geconcentreerde tijd. Hè. Zo gebouwd daar naar op. En heel veel van het werk gebeurt nadien in de nabewerking. Maar bon, die 8 uur of die 10 uur of die 16 uur dat je daar bent, dan moet het wel gebeuren. Dus dat blijft wel altijd een klein beetje spannend.
Ja, en dat is wel iets dat je dan vooral zegt. Het is vooral die ervaring dat dan heeft ervoor gezorgd dat je daar wel veel comfortabeler in staat nu.
Ja, zeker. En ik denk ook wel te weten, ik heb zo voor mezelf wel heel vroeg al, denk ik, bepaald van wat is succes voor mij? En wat is een succesvolle reportage voor mij? En daar komt wel veel meer bij kijken dan enkel de foto's alleen. Dus dat gaat ook over je voorbereiding en het traject dat je aflegt met mensen en wat je nadien met die beelden doet en het gevoel dat mensen hebben wanneer dat jij naar huis gaat. Dat geeft ook wel beter vertrouwen om zo te weten van het is niet alleen dat ene ding dat ertoe doet. Het is niet enkel die foto's. Dat is natuurlijk het belangrijkste en de kern. Maar het gaat ook om het totaalplaatje. Dus ja, het is ook belangrijk om... en dat is nu iets waar ik zelf serieus aan heb moeten werken. Om gewoon de maanden ervoor bereikbaar te zijn en op tijd te communiceren en... Ja, de lat ligt daar soms heel laag in de trouwwereld. Ik hoor zo vaak verhalen van mensen die zeggen van ja, onze cateraar, dat duurt standaard 6 weken tegen dat we antwoord hebben en zo. Dus als je dan na een week antwoordt en je denkt al van oei, ik ben heel laat, dan zijn mensen zo, ah, nee, nee. maar daar heb ik nu wel zelf serieus in geïnvesteerd om echt zo die hele ervaring er rond nog beter te maken.
Ja. Ik weet ook, ik volg je al een hele lange tijd, ik heb geen idee hoe lang. Naar mijn gevoel al ver voordat ik zelf met mijn zaak ben gestart. En ik weet dat er een punt was waarop dat je deelde, dat je in jullie een business zag dat er heel veel mensen waren die eigenlijk vrij lage prijzen vroegen.
Mm-hmm.
En dat je vertelde waarom dat een slecht idee is. En ik had zo direct wel het gevoel van, je komt er eigenlijk voorop. Voor iedereen eigenlijk, van je moet echt mm-hmm. wel weten wat je waar bent. En het is belangrijk dat je dat ook vraagt. En ik denk dat daar ook deels wel die autoriteit dat je eerder zei, mm-hmm. dat daardoor mee is kunnen groeien, denk ik. Omdat jij naar mijn gevoel echt een van de eerste waard die dat echt zei van, mannetjes, dit kan echt niet. Hè? Al het werk, alles wat wij hierin steken, je kunt echt niet €250 vragen, bij wijze van spreken.
Yeah.
Dat kan gewoon niet. Wat was daar zo wat de drijfveer, zal ik zeggen, om daar ook wat meer over te beginnen delen?
Ik denk echt ergens een oprechte bekommernis van jongens, wat zijn we aan het doen collectief? Ik moet zeggen, voor mijn trouwprijzen, ik heb nooit aan echte bodemprijzen gewerkt, omdat ik het geluk heb gehad dat toen ik daarmee startte, mijn jongere zus was heel veel bezig met ondernemerschap en consultancy. Die had een heel goed netwerk. Die deed eigenlijk wel iets super tof waar ze mee bezig was. Die deed consultancy rond falen. Hoe gaat je om met falen? Maar daardoor had ze heel veel contacten. En zij heeft mij toen informatie doorgestuurd over prijszetting. Hoe bepaalt je een prijs? Dus ik wist eigenlijk al heel snel van oké, als ik zo'n reportage aanneem, zo'n opdracht, hoeveel kost mij dat dan in gewoon het materiaal dat ik heb, in de dingen die ik moet voorzien, in de software, in computers, in harde schijven, in geheugenkaarten. Dus ik wist al van, als ik dat onder die prijs doe, dan ben ik eigenlijk mensen zelf aan het betalen om daar mijn hobby te komen uitoefenen of zo, wat dat natuurlijk ook niet de bedoeling is. Dus ik heb daar nooit echt diep ongezonde prijzen gevraagd. Natuurlijk, als ik daar nu op terugdenk, in het begin, je laat je wel heel hard remmen door, hoe keken wij naar prijzen? Ik denk, hoe kijken nog altijd veel mensen naar prijzen? Je kijkt wie is de duurste, wie is de goedkoopste, wie kan er ongeveer wat dat ik kan, en dan vraag je dat. En je gaat nooit duurder dan de duurste, want die zal ook wel, dat is de topper in zijn vak, dus daar kun je niet meer vragen. Maar als iedereen zo redeneert en die prijzen zijn nooit goed berekend, dan zit je gewoon in een heel ongezonde markt. En dat is wat ik op een gegeven moment heb gemerkt voor voor familiesessies en babyfotografie en zo meer korte sessies, dat die markt gewoon echt heel ongezond was. Ik heb zelf die berekening beginnen maken en dan echt van mijn stoel gevallen van oei, mijn prijzen moeten eigenlijk maar 3. Om dat winstgevend te maken. En ik denk dat ik had dat niet durven doen als mijn trouwfotografie niet al zo goed rolde. En als ik daar niet al in zo wat, een beetje nuchterder naar geld was gaan kijken en naar inkomsten en dat wat minder beladen was gaan bekijken en wat meer gaan ergens ook losschakelen van wat ben ik waard, want in andere beroepen is dat misschien ook zo, maar voor creatieve beroepen is dat een heel gevaarlijke link. Zo, vraag wat dat je waard bent. Maar je zelfbeeld zit constant op een rollercoaster in een creatief beroep. Dat is het ene moment denk je van, ik ben fantastisch, ik heb hier echt de beste beelden uitgehaald. En het andere moment wil je jezelf gewoon opsluiten in een toilet en denk je, waarom betalen we mensen eigenlijk voor wat ik aan het doen ben? En als je dan je prijs laat afhangen van dat gevoel, dan gaat je stevend op een faillissement af, sowieso. Ik kom uit een gezin waar 13 faillissementen zijn geweest en heel veel deurwaarders aan de deur hebben gestaan. En dat was voor mij wel altijd zo, en dat wil ik echt niet. Dus ik wil een faire prijs vragen, maar ik wil mezelf ook niet tekort doen. En ik weet niet, dat vertrouwen gun ik aan andere mensen ook. En in creatieve beroep is dat heel moeilijk. Hè? Ja, maar ik begin nog maar net, ik heb nog niet zoveel ervaring. Ja, oké. Maar een bakker die net start, vraagt ook geen 5 cent voor zijn croissant. Die heeft ook zijn opstartkosten en die heeft ook iets geleerd om daar te kunnen staan. Dus dat probeer ik mensen wel in te peperen. En ik denk dat, ja, opnieuw creatievelingen vaak wegstappen van cijfers en niet zo graag bezig zijn met berekenen en met boekhouding, met droge cijfers. Maar ja, soms moet je moet je cijfers wel echt kennen. Je moet weten hoeveel uur steek ik in die opdracht. Dat is iets dat mensen ook heel zelden doen. Zo misschien weten ze hoe lang ze nabewerking doen. Maar als je alles begint te timen, er zijn zoveel meer aspecten. Hoeveel tijd zit je in je voorbereiding, in je mails, in je... Ja, oké, dat je onderweg bent, dat weet je wel. Maar als je zegt, ik fotografeer een uur, fotografeert je echt een uur? Of kom je binnen, babbelt je eerst een half uur, fotografeert je dan een uur, blijft je nog een half uur plakken, en dan gebeurt er toch nog iets tof, dus je fotografeert toch nog een half uur. En dan je nabewerking, maar je selectie vergeet je dan eigenlijk te tellen, die tijd. En dan het opleveren van die foto's, daar steek je ook nog veel tijd in. En dan die nazorg, want er is iets dat niet werkt of er is iets dat mensen niet begrijpen. En als je dan echt al die uren begint op te tellen, ja, je verkoopt 1 uur, maar je verkoopt een dienst van 10 à 15 uur. En om dat aan €150 te doen, ik denk dat iedere ondernemer wel weet dat dat niet zo'n gezond businessmodel is dan.
Nee, klopt. En ik vond het ook heel mooi hoe dat je zei. Dan zijn er eigenlijk mensen aan het betalen om je hobby te mogen uitvoeren.
Ja.
Dat is echt zo. En ik denk, ja, als meer mensen die berekening zouden maken, dan zou het echt van hun stoel vallen. Terwijl dat ze misschien kei... als je het puur op eigen waarde zou doen, zich goed voelen bij die prijs... Maar als ze dan die berekening zouden doen, zouden ze eigenlijk gewoon zwart op wit zien van oké, shit, ik ben eigenlijk echt gewoon dat hier allemaal praktisch gratis aan het weggeven.
Ja, en dat is iets heel confronterend natuurlijk als je die rekening maakt met mensen. Vooral ook als er dan een heel grote kloof is tussen wat vraag je en wat zou je moeten vragen om hier een beetje van rond te komen. En ja, ik heb de afgelopen jaren daar wel heel veel uit geleerd, denk ik. En dat ook rustig kunnen opbouwen. Maar als ik zie wat voor materialen dat er nu beschikbaar zijn en coachings en trajecten, hoop ik dat mensen dat toch sneller die weg vinden. En daar wat nuchterder naar gaan kijken of zo. Of dat zo wat minder zwaar maken dan het is. Ik denk dat wij... Ik werk ook met heel veel vrouwelijke fotografen. En ik weet niet, misschien dat daar zo... Ik denk soms dat daar toch nog een verschil in zit tussen... hoe dat mannen geld vragen en hoe dat vrouwen geld vragen. En ik denk als maatschappij... We worden als vrouw toch een beetje... Je krijgt toch wat mee, zo, dat zorgende is belangrijk. En voor mensen zorgen en er voor mensen zijn en mensen helpen. En geld vragen is iets dat wij niet als zorgend ervaren. Dat is iets dat wij ervaren als iets nemen van iemand... Dus heel veel mensen, dat clasht zo wat voor veel mensen. Terwijl, ja, de diensten die jij doet, je geeft gewoon ook heel veel. En dat is ook oké dat daar iets tegenover in ruil staat. En bij veel mensen is dat ook zo'n zwaar, ja, komt daar een schuldgevoel bij van oei, maar ik ben duur. Of oei, maar mensen gaan me niet kunnen betalen. Maar wij zijn ook geen... Ik vind het belangrijk dat mensen woningen kunnen betalen. En onderwijs en gezondheidszorg. En ik doe soms ook dingen gratis en ik doe dingen voor het goede doel. Maar ik vind het op zich geen ramp als mensen mij niet kunnen betalen. Want er gaat echt niemand honger van krijgen dat ze mij er niet bij kunnen hebben. En er gaat niemand tranen omlaten dat ik geen foto's voor hen kan maken. En dat gaat, denk... Als ik iets voor mensen kan doen, dat misschien wel een positief effect kan hebben op hun levenskwaliteit. Maar het gaat geen negatief effect hebben op hun levenskwaliteit als ze mij niet kunnen betalen. Dus ja, dat zo een beetje loslaten van dat het erg is om geld te vragen, dat het erg is om duur te zijn.
Ja, en daar ook weer... Die klik met je klant is daar het belangrijkste. En het is niet de bedoeling dat iedereen u kan of wil betalen.
Mm-hmm.
Het is de bedoeling... dat je samen kunt werken met die mensen waar je graag mee samen werkt, die dat bereid zijn om dat te betalen, omdat ze zien wat je allemaal kunt en hoe graag dat je het doet. En ja, in uw geval dat elke sausje willen hebben over heel hun dag en hun foto's en alles. Dat is belangrijk. Dus ja, wij zijn er niet voor iedereen. Dat
Nee,
ook niet.
dat gaat ook niet, hè.
Nee.
En wij kunnen ook niet. Ja, mocht ik kunnen werken op basis van een, ah ja, iemand die, ik weet niet, in een sociale woning leeft en een heel laag inkomen heeft, dat ik daar een lagere prijs voor vraag dan iemand die in een gigavilla woont en wel goed zijn centjes verdient. Maar je kunt dat ook niet aflezen aan mensen. Je weet niet wat er op hun rekeningen staat. En het is niet omdat mensen zeggen, dit is te duur of dit kan ik niet betalen, dat ze effectief dat niet kunnen betalen. Soms is dat ook gewoon een kwestie van dat geen prioriteit vinden of dat geen budget vinden. En ik heb zeker al klanten gehad die tegen mij zeiden van, ja, dat is te duur. Of ik denk nu terug aan iemand die een fotosessie zei van, een fotosessie kan ik niet betalen. Ik heb daar dan ja, een speciale regeling voor gemaakt, omdat dat was iets, een nieuw project dat ik aan het starten was en waar ik zo wat portfoliomateriaal voor nodig had. En ik zei van, oké, we kunnen wel iets fixen, een veel lagere prijs, dat gedaan. En een paar maanden later heeft die persoon een vleugelpiano gekocht. En ja, iedereen die een beetje met muziek bezig is, weet dat instrumenten niet goedkoop zijn en een vleugelpiano. Dus al zeker niet. En pas op, ik kijk daar niet naar terug met bitterheid of zo. Maar voor mij was dat wel een les in. Ah ja, het is niet omdat iemand zegt, ik kan dit niet betalen, dat ze geen geld op hun rekening hebben staan. Dat wil zeggen, soms ook, dat ze het niet willen betalen. Of dat ze daar op dat moment geen budget voor willen vrijmaken. Maar dat wil niet zeggen dat ik mijn prijzen moet aanpassen.
Nee, klopt. Nee, zeker. En dat werkt soms ook in de andere richting. Ik heb vaak, als ik mijn klanten in een doelgroep vastleg, en dan is het soms van, ja, dan blijkt het dat dat starters zijn of mensen dat in bijberoep bezig zijn. En dan zeggen ze, ja, maar ja, die gaan dat nooit niet willen betalen. Maar dat is niet aan ons om dat te zeggen. Dat hangt zo hard vanaf, zoals dat je zegt, of dat dan een prio is of niet. In welke fase dat ze juist zitten, willen ze snel groeien, willen ze daarin snel groeien. En het is zo gevaarlijk om dat al te gaan bepalen nog voordat je met iemand samen zit. Dat je
Ja.
daar iemand gaat afrekenen nog voordat je eigenlijk effectief met iemand gaat praten.
Ja, zeker. Ja, en ik denk ook dat die, ja, als mensen het gevoel hebben van dit is de persoon die mij het beste kan helpen, dan is die vraag van die prijs al veel minder relevant of zo. Allee, als ik zelf terugdenk aan, ik heb ooit een traject zien passeren bij een fotograaf die ik heel erg bewonderde. En ik heb dat niet gedaan. Ik was toen nog niet zo lang bezig. Dat was een traject van 3000 euro. Als ik daar nu naar terugkijk, dan denk ik dat was echt geen absurde prijs. Maar de reden dat ik daar niet opgesprongen ben, is omdat ik niet zeker wist van gaat dit mij brengen waar ik wil zijn? En mocht ik met die mens gebabbeld hebben en mocht hij mij gerustgesteld hebben van ik denk dat ik weet wat jij nodig hebt en dit en dit en dit kan ik doen zodat jij verder geraakt, dan zou ik dat denk ik zonder verpinken betaald hebben. Want ja, het was gewoon, ik had aan bepaalde dingen nood, maar ik was gewoon niet zeker, gaat dit het echt zijn voor mij? Als ik die zekerheid wel had gehad, ja, was dat traject 1000 euro geweest, of 3000, of 5000 euro, dan had ik het wellicht wel betaald.
Ja, zie, en dat is eigenlijk een heel mooi voorbeeld van hoe dat jij eigenlijk al super warm waart, maar dan niet zelf ervoor koos om die persoon te gaan contacteren en het daarom niet deed. En dat is ook waarom het zo belangrijk is om met mensen te praten. Los daarvan, ik denk dat ik voor u zo'n klant ben. En ik was echt zo van, ik heb een serieuze vraag. Het is allemaal oké. En dat komt inderdaad omdat je klik er is, je voelt je goed en ook voor mij, voor onze trouw, zijn foto's belangrijk.
Ja.
Is dat een prioriteit?
Ja.
En ik denk dat dat voor elke business geldt, voor uw klant. Je wilt gewoon dat je een prioriteit bent, ook
Absoluut.
om ervoor te zorgen dat het werkt.
Ja.
Ik denk, ja, je bent zelf deels ook coach, waar we het direct ook over gaan hebben. Maar daar is dat nog belangrijker. Als iemand dat als een prio ziet, dan gaan ze ook effectief de stappen zetten dat er nodig zijn. En anders blijven
Ja.
die. Dus eigenlijk het bruggetje al zo wat gemaakt. Nee, maar gecoacht ook. Je hebt samen met Kaat Virgen opgericht en later met Kaat en Leentje dan First Light.
Ja.
Vanuit welke nood ben je daarmee begonnen? En kunt je ook eens vertellen wat het juist is?
Zeker. Virgen is een workshop voor fotografen. Een heel ander workshop dan de dingen die er eigenlijk al bestonden. Ik kom vanuit een onderwijscontext. En dat ging volledig over hoe leren mensen, hoe leren leerkrachten, hoe professionaliseren mensen in hun job. En wat wij daar heel veel deden, was mensen samenbrengen van dezelfde job en die laten uitwisselen, gestructureerd. Dus dat wij eigenlijk faciliteerden, maar we kwamen geen nieuwe input brengen. Ze gingen samen op zoek en samen dingen delen die ze uitprobeerden. En dan merkte ik van, dat bestaat volledig niet in dat fotograaflandschap. Terwijl we eigenlijk, we gaan zo met 20 naar een of andere guru zitten luisteren die heel zijn werkwijze uitlegt. Maar als we nu die guru schrappen en met die 20 mensen gewoon onderling elkaar verder helpen. Dus dat was het idee achter Virgen. Collegialiteit, uitwisselen, openheid, transparantie. Hoe zeggen ze dat in het Engels? Zo, a rising tide lifts everyone. Dat als het goed gaat met iedereen, dan gaat iedereen het beter doen. Dus dat is het idee daarachter. Dat is ook het woord dat we gekozen hebben. Dat komt eigenlijk van een Hebreeuws woord, virgun. En dat wil zeggen, oprecht blij zijn voor iemand anders zijn succes.
Mooi.
Ja, dus vandaar het is Virgen gestart. En dan, toen de pandemie onze agendas volledig heeft leeggeveegd, dan kwam Leentje met het idee om een workshop specifiek rond trouwfotografie aan te bieden. En ja, er bestaan wel al wat dingen rond. Er was in België ook wel al een zeer goede workshop, maar gericht op een heel andere stijl dan die van ons. Dus wouden wij daar ons eigen ding mee doen. En vandaar is dan First Light ontstaan. En dat heeft, dat was echt een succes eigenlijk. Dat heeft ons zelf een beetje verbaasd. Ik denk, we zijn wel een goed team. We zijn heel complementaire mensen. En Leentje is zo de dromer en degene die zo hoge doelen stelt. En wij die zeggen van, nee, dat gaat nooit lukken. Leentje zegt van, 30 plaatsen en we kopen dat los uit. En wij zeggen, oei, nee, als er 15 zijn, zijn we al blij. En dan halen we die 30. we hebben alle drie zo wel onze eigen sterktes. Dus met First Light hebben we dan eerst een workshop trouwfotografie gedaan. We hebben die uiteindelijk moeten opsplitsen in twee delen, omdat we nog niet mochten samenkomen in levende lijven. En nadien hebben we een cursus daar vanuit First Light ook gemaakt. We waren daar heel optimistisch over, dat was in 2021. We dachten, we gaan filmen in juni en dan in de herfst lanceren we dat wel, maar even vergeten dat de zomer voor ons het drukste seizoen is. En uiteindelijk zijn we daar een jaar mee bezig geweest. Om dat echt op punt te krijgen. En nu moeten we eigenlijk nog altijd één laatste module kunnen afwerken. Maar ja, we hebben regen nodig. En het heeft zodanig weinig geregend dit jaar. Dat het niet zo gemakkelijk was. Maar die cursus heeft 160 fotografen bereikt. En mogen helpen. Dus daar zijn we ook wel heel fier op.
Ja, dat is echt insane. Ik weet nog dat je mij een berichtje stuurde tijdens mijn moederschapsverlof. Dat je vertelde dat de deuren net open waren, denk ik, van die cursus. En dat je een deep dive erbij had genomen om alles te preppen. Om een uitgebreid contentplan te maken, social media posts, e-mail en alles. Ja. En dat wel een heel werkje was. Maar dat zijn vruchten al had afgeworpen op de eerste dag. Ik denk dat je had verteld dat binnen de minuut de 20 early birds weg waren. En op één je al aan 50 verkochte cursussen zat, om dan dus uiteindelijk op 160 te eindigen. Wat dat echt top is. Zeker als ik je nu hoor vertellen, en Leentje dat je zegt, 30 in juli, we zullen wel blij zijn met 15. Dus dat is wel
Ja, zeker. En we hadden, voor de cursus ook, ik denk, wat voor ons absolute doel was, we willen natuurlijk aan onze kosten raken. En we hadden wel redelijk wat kosten gehad. Het is een heel ambitieuze cursus. Het bestaat, hou die vast, uit de 17 modules. waarvan 10 gefilmde modules, dat mensen ons echt aan het werk zien. Maar niet gewoon, kijkt een uur mee terwijl er zo schokkerige beelden passeren. Het is echt mooi gefilmd, mooi geëdit, met een voice-over waarin we uitleggen van wat zijn de keuzes die we maken. Je ziet de resultaten tussendoor.
Mooi.
Het zelf is heel goed doordacht.
Ja, en het is Hilde dat het gefilmd heeft, denk ik. Hè?
Heel wat?
Hilde heeft...
En er zijn uiteindelijk nog twee andere mensen die hebben geholpen, maar het is echt professioneel gefilmd. Dus er is wel... er zijn wel wat kosten ingedoken. En er is vooral extreem veel tijd ingedoken, want ja, we zijn daaraan beginnen ontwikkelen en dan... Je bent daarmee bezig en dan ben je aan het nadenken. En ik was zo, ja, degene die Leentje en Kati iets zucht, omdat ik dan afkwam met jongens. Volgens mij moeten we hier nog een volledige module rond uitwerken. Ik was onze eigen inhoudelijke criticus. Ik kwam altijd af met, ja, dit moeten we nog verder uitwerken. Jongens, ik heb hier een kader ontwikkeld. Leentje en Kaat zijn ook, ze leggen de lat ook heel hoog. En wouden, dat is voor ons wel echt prioriteit. Want we willen in de eerste plaats iets maken dat gewoon echt heel goed is en mensen verder helpt. Dus het moest gewoon knal erop zijn. Maar dat betekende ook dat er heel veel werkuren zijn ingekropen. Wat dat wel maakte van, ja, ik denk, als ik dat begon uit te rekenen van hoeveel weken hebben we daaraan gewerkt, dat we wel zeker 120 cursussen moesten verkopen om die uren voor onszelf eigenlijk betaald te zien. Het aantal cursussen dat we vooruit verkopen, we hadden zeker toch 30 cursussen verkopen. en we hebben dan... Ja, ik heb inderdaad aan de hand van de deep dive... Dus we hadden allemaal zo ons eigen patchje. Leentje is onze manager. Zij was ook... zij was zo chief tech. Kaat was chief website. en ik was chief content voor de content voorbereiden voor de lancering eigenlijk, omdat ik dan de deep dive ook had gedaan. En dat is echt een geweldige houvast geweest. Dat gaf ons echt een duidelijk plan van dan gaan we dat laten zien, dit zijn de belangrijkste vragen die we moeten beantwoorden. Het was echt, ik denk, als we dat plan niet hadden gehad, als je dingen verkoopt, je surft zo mee op de energie soms van mensen. En als er dan weinig vraag komt, is het heel gemakkelijk om te denken, er is niemand geïnteresseerd. En om dan gewoon te zwijgen en er niks meer over te vertellen. Dus door dat op voorhand allemaal klaar te liggen hebben, of dat plan zeker te hebben, dat deed er zo zelfs niet toe welke respons dat we kregen bijna. Enfin, tuurlijk deed dat ertoe. Maar we bleven gewoon sowieso verder delen en verder daar dingen over vertellen. En dat heeft duidelijk wel heel hard gewerkt. Er waren mensen aan het lachen van, amai, dit is echt een Tomorrowland-effect. En er hebben heel veel mensen gezegd dat ze echt ontzettende FOMO kregen.
Zalig.
Ja, omdat ze het gevoel hadden van, die cursus gaat het echt wel heel hard de moeite waard zijn. Inderdaad, ik denk dat we de lancering... Ja, we zijn beginnen daarover delen op het moment dat we zijn beginnen filmen, dus in juni 2021. We hebben gelanceerd in april 2022. En ik denk dat de voorbereiding van de lancering was zo vooral de laatste twee, drie maanden. En daar is heel veel werk in gekropen, maar het heeft ook wel echt geloond.
Ja, ook mooi dat je dan zegt dat de mensen zo een Tomorrowland-effect hadden. Dat is eigenlijk echt wat je wilt horen. Hè? Want het is zoals je zegt, energie is daar zo'n belangrijke. En vanaf dat het stilvalt, wat dat bij iedereen is, ongeacht wat dat je verkoopt, hoe goed dat je bent, weet ik veel wat, er is altijd een periode dat het stilvalt. En als je dan geen plan hebt, is het zo makkelijk om gewoon stilletjes te zwijgen en in een hoekje te kruipen. Ja. Dus ik ben wel blij om te horen dat dat voor jullie wel hielp, echt, dat plan.
Ja, absoluut. En dat heeft er ook voor gezorgd dat was zo'n beetje... Ik had zowel... Toen ik merkte die eerste dag van, amai, dat vliegt er echt de deur uit. Dan kreeg ik wel het gevoel van, we gaan er wel nog redelijk wat verkopen op zijn en ook. Omdat ik ben geen eerste dagkoper, ik ben een laatste dagkoper. Ik denk dat je dat zelf ook al gemerkt hebt bij de deep dive. Ik denk dat ik in de laatste 3 uur ben ingestapt of zo. Ik ben zo echt iemand, ik leef tegen deadlines aan. Ik zie iets binnenkomen, ik denk, dat is super interessant, ik moet dat doen. En dan komt dat er niet van, tot het moment dat iemand mij zegt, nu moet je wel echt beslissen.
Ja.
En ik wist, fotografen zijn wel zo, in het algemeen. Dus ik wist, die laatste dag gaan er zeker ook nog wel mensen zijn die zeggen van, ah ja, ik wou dat eigenlijk doen. Allee, kom, ik moet dat nu gewoon in orde brengen. Dus we hebben ja, die eerste dag 50, 60-tal cursussen verkocht. Dan zo in de 2 weken ertussen, zo af en toe eentje. En dan die laatste 2 dagen is dat echt ongelooflijk gegaan. Zo die laatste dag, ja, we hadden dan dat gekoppeld aan een Excel-document. Dus je ziet zo die bestellingen binnenkomen. En dan zagen we van, oh my, we gaan naar 100. Allee, dat was dan de dag ervoor, zo 100. Dat was echt een getal dat we zelfs niet hadden durven dromen. En, dan, en ik had in die weken ervoor al gezegd van, volgens mij gaan wij los naar 120. En dan hebben ze mij een keer uitgelachen voor de verandering, in plaats van dat wij Leentje uitlachten. En dan ging die 120 voorbij en dan zei ja, we gaan richting de 150. En je ziet die lijntjes bijkomen en dat was wel, ja, dat is heel grappig. Op dat moment moet ik zeggen, we zijn heel hard gefocust geweest op mensen helpen en mensen consulteren en zo met hen nadenken van, is dit een goede cursus van u of niet? En daarin ook eerlijk durven zeggen hebben, soms, nee, dit is niet voor u op dit moment. Of bijvoorbeeld iemand die nog niet zeker was van, ja, wil ik meer gaan fotograferen dan wat ik nu doe, absoluut amateurniveau. Of iemand die net al op een heel hoog niveau zat, maar door die FOMO ook de cursus wou, dat soms ook zeiden van, ja, dit is het niet voor u op dit moment. Ja, die laatste uren zei je wel gewoon van, kom aan mensen. Als je nog aan het twijfelen bent, dan is het niet het moment. En dan merkte ik ook van, ja, als die energie dan goed zit, dan kun je ook wel blijven geven en zo. Dan nog zo'n last minute een mail uitgestuurd. En ja, dan zijn we uiteindelijk geland op, ik denk, meer dan 160 verkopen in totaal.
Ja, ja echt.
Wat dat geweldig was, omdat we hadden ook wel nog werk om dat af te werken. En dan wisten we tenminste van, oké, de uren die we hier nog gaan insteken, zijn ook betaald. Dus dat is wel fijn.
Ja, ja en ook omdat het is een cursus, dus daarna lanceert je dat terug opnieuw.
Ja.
En dan is het echt puur nog de marketinguren, bepaalde coaching dat je misschien nog geeft of zo. Ja. Dat dan ook. Maar verder ja, heb je eigenlijk alle kosten er al uitgehaald.
Ja.
Dus dat is ja. Echt super.
Ja. Ja. Ja, en dat gevoel van zo zelf iets te creëren, iets waardevols te maken, dat mensen dan ook verder helpt. En waar de mensen ook bereid zijn om voor te betalen, ja, dat is wel superleuk. Dat is echt een win-win voor iedereen eigenlijk.
Ja, zeker. Heb je het gevoel dat je, stel dat je de deep dive niet had gehad, dat je het dan anders had aangepakt? Of...
Goh, veel minder gestructureerd, sowieso. Veel minder goed voorbereid. Minder doelgericht ook. Vanuit echte noden van de fotografen die we wilden bereiken. Ja, ik denk dat dat veel wispelturiger geweest zou zijn. Zo een keer, ah, nu hebben we er zin in, nu gaan we er iets over vertellen. Terwijl nu, zoals nog, allee, het is niet dat alles in een kant-en-klaar pakketje klaar lag 3 maanden op voorhand. Maar we wisten wel van, oké, dan gaan we dat doen, dan gaan we dat doen. Ik heb het meeste van de sociale media gedaan. En dat was dan eigenlijk meer een ruwe outline van, oké, 3 keer per week gaan we iets erover delen. En dan op het moment zelf wel zo meer gaan kijken naar, ah, we waren die laatste vragen daar iets mee doen. En we hebben soms ook echt geïmproviseerd op het moment zelf. Maar ja, dat we zo meer een plan hadden en richtlijnen. En dat was echt nodig. Zeker voor zo, ja, dat was wel echt iets groot, hè. Dat was echt een grote cursus. Dat is een vrij groot doelpubliek. Dus ja, dat zonder zou het denk ik wel chaos geweest zijn.
En kijk je nu op een andere manier naar verkopen dan dat je daarvoor misschien deed?
Ik moet zeggen, ik had daar wel al een lange weg in afgelegd. Ik denk, vroeger stond ik heel negatief tegenover verkopen, maar voor mij was verkopen dan eigenlijk iets dat mensen aansmeren dat ze niet nodig hebben. Ik heb zo ooit de allereerste keer dat ik iets moest verkopen, of probeerde, we gingen op schoolreis naar de Verenigde Staten met ons basketbalteam. En ik had er geld voor nodig om die reis te betalen. En dan had ik zoiets gevonden online dat je zo make-up ging verkopen. En als ik daar nu naar terugkijk, dat was echt zo'n multi-level marketing programma. Dus dat jij eerst de make-up moet aankopen, de set, en dan ga je dat doorverkopen. En ik had ook helemaal niks met make-up. Nog altijd niet. Ik zou een heel slechte verkoper van zijn. Maar ja, ik had dan mijn koffer met make-up en dan ging ik zo deur aan deur. Maar ik heb het exact 1 deur volgehouden. Ja, ik ging aanbellen, ik vroeg aan die vrouw, heb je hier interesse in? Die zei nee, dat was het ook voor mij. Dan dacht ik, oké, ja, hier zit echt niemand op te wachten. En daar zat ook echt niemand op te wachten. Maar dat is wel de connotatie die ik had bij verkopen. En dat is denk ik de connotatie die veel mensen hebben. En ik ben daar veel meer naar, heel anders naar gaan kijken door zelf meer te gaan ondernemen. Dat het meer het zoeken is naar, is dit iets geschikt voor u? En ook gewoon oprecht kunnen aanbevelen van, dit is wel iets voor u, dit is niet voor u. Maar ik denk wat ik uit de deep dive heb meegenomen, is dat je wel zeer effectief kunt verkopen en efficiënt en doelgericht, zonder dat het zonder dat het zo goedkoop aanvoelt of onoprecht of zo. Dat het echt is vanuit, kan ik u hiermee helpen? En daar in gesprek over gaan. Want er zijn ook mensen die ergens een zetje soms nodig hebben. Dat gaat niet over overtuigen van iets dat je niet nodig hebt, maar wel meer nog niet durven of daar nog vragen over hebben of je laten tegenhouden door bijvoorbeeld het gevoel van ik ben hier nog te amateuristisch voor of ik verdien dit niet of ik ga dit hier niet uithalen of ik durf nog niet te investeren. En daar gewoon oprechte conversaties over hebben van, ja, maar wat is investeren voor u? Of wat gaat dit u opleveren in termen van tijd? Hè? Als je dit nu aankoopt, dat is kennis en expertise van 3 mensen, verzameld over 10 jaar ervaring. Dat kan u echt lanceren als een raket, als je dat goed benut. Dus daar zo over in gesprek durven gaan. En vragen durven stellen. En soms ook durven uitkomen bij, oké, dan is het gewoon niet, of dan is het nu niet het moment. Of als mensen het signaal geven van, ja, financieel lukt dat nu echt niet, dan ga ik daar ook niet voor pushen. Dan ga ik niet verder beginnen van, ja, maar gaat hier heel veel geld uit halen? Of, maar het is echt wel nu het moment, want het gaat nooit meer zo goedkoop worden. Nee, als mensen aangeven van, ja, ik heb er nu geen ruimte voor, dan is het gewoon, oké, dan is het nu niet. En misschien dat we in de toekomst elkaar nog horen, maar
ja, dus, zeker. Gaan ze ook met de foute mindset in gaan stappen en dan komt er niks uit en dan voel jij ook slecht. Dus.
Voilà, ja. Nee, dus echt vanuit, eigenlijk, vanuit veel integriteit en gewoon de oprechte wil om mensen te helpen en vanuit expertise. Van daaruit, ja, echt gewoon in conversatie gaan met mensen. Dat is een beetje meer hoe dat ik het nu zie. En dat heeft gigantisch goed gewerkt. Dus ja, dat is wel fijn om dat te ervaren. Dat je ook een mega succes daaruit kunt halen zonder dat je moet een beetje je waarden en principes achterlaten of zo.
Ja, zonder dat je het al van bonussen moet hebben en nog allemaal van die trucjes dat uit je mouw komen. Allee, nee. Ja. Nee, ik wil niet zeggen, ik ben een draad kwijt.
Ik zal even aanvullen over die bonus intussen. En gewoon ook, ik denk, een goede kern hebben. Allee, ja, we zijn ook gewoon wel echt overtuigd dat we iets heel waardevols hebben gemaakt. En ik denk, het product of de kennis of de expertise, of, dat moet gewoon altijd op de eerste plaats komen. Van, maak je iets waardevols en maak je iets waar mensen iets aan hebben? En als je daar oprecht mee bezig bent en je hebt daar heel al je weten en je kunnen in gestopt, dan gaat je er ook geen problemen mee hebben om naar buiten te komen en te zeggen van, jongens, ik heb iets gemaakt dat nu een keer echt de moeite is.
Ja, zeker. Ja, en dat je verkopen gaat zien als, we gaan mensen helpen om een geïnformeerde keuze te maken. En zoals dat je zegt, je praat met mensen, je stelt hen vragen, je gaat eigenlijk proberen te achterhalen van, oké, is dit nu de juiste keuze of niet? En je gaat ook gewoon alles eraan doen om ervoor te zorgen dat mensen die informatie hebben. Is het door dat te gaan delen in content? Is het door met mensen te gaan praten? Maar dat je je niet laat tegenhouden door de fluctuatie van hun verkopen of zo. En daardoor gaat bepalen van, ah, mensen vinden het niks.
Ja, nee, inderdaad. Ja. En ik denk ook zo, doordat dat zo goed voorbereid was, dat heeft ons ook toegelaten om zo echt. En doordat we daar ook heel veel werk in gestoken hebben en dat we ook wel wisten van, we hebben hier echt iets heel goed ontwikkeld, hebben we ook echt zo die ja, expert positie kunnen innemen of zo. En vandaar ook uit met mensen in gesprek gaan. Gelijk, ik herinner me één gesprek met iemand die had gereageerd en die zei van ja. De cursus, allemaal goed en wel, maar ik weet niet of ik daar eigenlijk veel uit ga halen. Maar dat was eerlijk gezegd op een beetje onrespectvolle manier geformuleerd. Zo van, wat heb ik nog bij te leren van jullie? En bewijs het hier maar een keer. En we waren alle drie zo wat verschoten van die toon. Dat was echt niet zo'n vriendelijk bericht. Maar ik ben dan ja, gewoon heel... Ik ben vriendelijk gebleven, maar ik ben ook direct geweest. En ben eens naar die persoon zijn werk gaan kijken. En dan heb ik daar een aantal dingen uitgehaald en gezegd, kijk, ik ga hier eens 3 foto's uithalen en zeggen wat je daarover zou kunnen leren in de cursus die wij gemaakt hebben. En die gewoon geanalyseerd en gezegd van, dit en dit en dit kan allemaal beter. En dat en dat en dat gaat je leren hoe dat je dat moet doen in die cursus. En misschien, ja, hadden we zo niet in een goede mindset daar rond gezeten, zou ik waarschijnlijk denken van... Eikel. Klopt dat niet? En nu dacht ik, weet je, ja, dat is hier ook gewoon iemand die eigenlijk aangeeft, ik weet niet of het nuttig gaat zijn voor mij. Ik die zie van, ik denk dat het wel nuttig gaat zijn. En die daar ook gewoon over durft communiceren. En ik heb er ook geen doekjes over rondgewonden. Maar ik dacht wel, ja, de kans is zo 50-50 dat hij nu een gekwetst ego heeft. En dat we daar nooit meer iets van gaan horen. Maar die heeft de cursus gekocht. En ons nadien bedankt.
Ja, zalig. Ja, en weet je, dat is ook weer onze perceptie. Hè? Bij ons komt dat bericht bot binnen. Ik denk soms ook dat dat een generatie- of mannelijk-vrouwelijk ding is. Ik ben zo iemand die dat smijt met smileys. Gewoon om
Ja.
duidelijk te maken, van, dit is niet bot bedoeld. Maar niet iedereen doet dat. En dan, ja, voor hetzelfde geld bedoel je dat niet bot, maar was dat inderdaad gewoon een vraag van, ik weet gewoon niet of ik er iets aan ga hebben.
Ja. Ja, dat is waar. Ja. Ook niet snel projecteren. En ja.
Ja, ik weet ook dat je dat toen stuurde, dat die gesprekken voeren, dat er voor jou ook echt een gigantische game changer was.
Ja, absoluut. Ja,
Dat is
ja,
zo
ja.
niet dat in onze natuur zit per se. Hè. We denken van, ah, mensen stellen wel vragen. Komt wel goed.
Ja, ik denk het. Mensen komen wel naar ons. En ja, gelijk dat traject dat ik ooit niet heb gedaan bij die fotograaf. Ik denk, mocht ik met die mens gepraat hebben, zou ik dat waarschijnlijk wel gedaan hebben. Maar er is nooit een vraag gekomen of een uitnodiging tot daarover praten. Of die drempel lag heel hoog. Ja, en ik denk dat we. Toen ik net begon met huwelijken fotograferen, ik had er dan zo 3, 4 gedaan. Zo, ja, eentje meegelopen met iemand, de trouw van een vriendin. Zo. Ik had zo wat beeldmateriaal verzameld. En dan heb ik mijn manier van dat communiceren met de wereld was op mijn privé Facebook een map aanmaken, een album, mijn cryptische naam, zo iets uit een lied van Etta James, Church Bells Ringing of zo. En had ik daar allemaal trouwfoto's in gezet. En dan dacht ik, voilà. Nu weten mensen dat ik huwelijken fotografeer. Hoe onduidelijk kunt je zijn?
Maar dat is echt een. Oh,
Nog altijd verrast dat ik toen niet overrompeld werd door boekingen, eigenlijk.
ja, en dat gaat. En dat is nog bij zoveel mensen.
Ja.
Hoeveel mensen dat wel niet denken van. Ja, maar ja, het is toch duidelijk wat ik doe en waarom komen ze niet? Ja, het is niet de job van uw potentiële klant om automatisch te weten wat dat je doet.
Nee.
Gewoon door dat eens één keer te gaan delen. Ik
Ja,
denk dat dat
inderdaad. Ja.
belangrijk is.
Ja.
Ik weet nog hoe vereerd dat ik mij voelde toen jij in een deep dive stapte. Weet je nog waarom dat je dat toen hebt gedaan? Of waarom dat je toen voor mij hebt gekozen om je daarbij te helpen?
In de deep dive zelf stappen, ja, ik heb eigenlijk is verkopen, alleen verkopen, boekingen zijn voor mij altijd heel vlot en gemakkelijk gegaan. Voor een stuk omdat, ja, een trouw, daar is een heel duidelijke deadline voor, hè. Dus mensen bepalen een datum, ze willen een fotograaf, ze gaan ook niet treuzelen met een fotograaf te boeken. Allee, heel soms doen mensen dat last minute, maar Ofwel maken ze een beslissing, we doen geen fotograaf, maar dat is vrij zeldzaam. Ofwel komt er wel een fotograaf aan te pas en dan wordt dat vastgelegd. Dus dat liep altijd redelijk vanzelf. Ik heb ook, allee, ja, die bal is heel snel aan het rollen gegaan bij mij. Dus ik heb nooit echt moeten energie steken. Of toch niet iets dat voelde als zoveel energie steken in verkopen. Ik deelde wel altijd mijn werk en ik vertelde wel verhalen en ik had wel een website. Maar ik doe dat ook omdat ik dat leuk vind en omdat ik dat fijn vind om die beelden te delen. Dus dat voelde niet onnatuurlijk. En ik begon wel te voelen dat ik zo met nieuwe dingen bezig was die minder evident zijn en waar dat mensen nog minder van overtuigd zijn van dit heb ik nodig of dit hoort er absoluut bij. En waar dat zo wel wat meer van mijn kant moest komen om uit te leggen wat dat precies was en hoe dat in elkaar zat. En, dus ja, daarmee dat zo dat lanceren en dat verkopen, dat zo wel op mijn radar kwam van misschien moeten we daar toch eens naar kijken. En een beetje niet gewoon zo doen wat we het gevoel hebben van dit klopt voor ons of dit vind ik leuk. Maar daar wel eens echt over nadenken. Maar wat voor mij zeker niet werkt, is zo'n heel Amerikaanse platcommerciële aanpak. Dat spreekt mij niet aan als persoon. Dat is niet hoe dat ik naar buiten wil komen. Dat is ook niet per se hoe dat mijn klanten willen aangesproken worden. Dus ik vond dat heel fijn dat ik bij de deep dive het gevoel kreeg van oké, het is heel concreet en het gaat heel veel handvaten geven. Maar het vertrekt ook vanuit integriteit en vanuit oprechtheid. En dat is het eerste. Zo kun je mensen verder helpen. En niet kun je er veel geld aan verdienen. En dat is voor mij wel belangrijk.
Ja, ja, ik denk ook dat die Amerikaanse manier van verkopen, dat is iets dat je wel vaker hoort. Hè. Er is een bepaald plan dat je moet volgen als je dat wilt doen. En er is een checklist dat je moet volgen. En het is allemaal eenheidsworst. Ja, de deep dive is in C ook een plan, maar voelt dat voor u aan als in dat is eenheidsworst?
Nee, het is niet een keurslijf of zo. Het is meer een leidraad die je zelf nog heel veel invulling kunt geven, waar je eigenlijk veel creativiteit en veel persoonlijkheid in kunt steken. Dus het is zeker niet iets waarbij... Zo, het is niet een vaste methode die je ligt of niet ligt. Het is meer een structuur die je aanbiedt en inzichten, waardoor dat je er zelf al nog heel veel kanten mee op kunt. En dat, allee, ik hoor dat nu wel van redelijk veel mensen rond mij. Ja, wat moet je nu... Hè, wat moet iedereen doen? Ah ja, reels maken en dansen en naar dingen beginnen wijzen. Dat is fantastisch als mensen zich daar goed bij voelen. Voor mij zou het dat niet zijn. Ik heb het ritmegevoel van een nijlpaard of zo. Ik heb daar ook geen geduld voor. ik zou me echt raar voelen als ik zo in de lucht voor mijn vingers zit. Ik weet niet, zo'n jaren 90 dansje of zo. Dus ik denk dat veel mensen zich daar zo wat in gevangen voelen. Van ja, oké, ik moet met mijn aanbod meer naar buiten komen, maar ik wil dat niet doen. En dat is wat ik zelf ook, ik coach zelf ook fotografen, dat is wat ik zelf ook hen probeer mee te geven. Van, doe geen dingen die je echt niet liegen. Je kunt wel proberen zo wat uit je comfortzone te komen en dingen uit te proberen. Maar als je echt het gevoel hebt van dit is totaal niet voor mij, mensen gaan dat ook voelen en daar ook ongemakkelijk van worden. En ik denk dat dat wel fijn is in de deep dive. Het is niet dat je zegt van ah, dit is nu de methode die het beste werkt of zo. Het gaat meer over het contact met mensen en hoe dat je in gesprek gaat. En hoe dat je de juiste onderwerpen vindt om over te praten. Dan over ja, de juiste dance moves of ja. Welke font dat je moet gebruiken of welke app dat je moet gebruiken.
Ja, ik ben heel blij dat je dat zegt. Want dat is waar ik heel hard aan werk, dat het eerder een manier is om al die informatie die al in u zit eruit te krijgen op een manier dat de klant het moet of wil horen. In plaats van, dat is nu hoe je het gaat doen. Ga eerst dat zeggen en dan dat zeggen. Dan zeggen nee, het hangt echt vanaf van wat je doet en van waar dat je passie komt. Dus ja. Ik ben blij dat je dat kunt bevestigen.
Nee, absoluut.
aan wie zou jij de deep dive aanraden? Hey, ik heb nu een wachtlijst openstaan. Wie zou zich daarop moeten zetten?
Ja... iedereen die, die zijn eigen manier wil vinden om op een duurzame manier te communiceren over zijn aanbod. En daar ja, echt goed over na te denken, heel doelgericht. En die echt zo, ja, die misschien wel zo die houvast kan gebruiken. Er zijn ook mensen die dat gewoon heel intuïtief doen allemaal en dat loopt. Maar, en ik heb dat ook heel lang gedaan, maar ik denk dat dat wel nooit kwaad kan om die kennis of zo achter de hand te hebben. Om u, allee, er gaat altijd voor iedereen een moment komen dat het moeilijker wordt of dat het minder loopt. En dan denk ik wel dat dat... Allee, voor mij is dat een heel nuttige investering geweest, sowieso. Ik heb dat er ja, tientallen keren uitgehaald, minstens. Dus ook, ja, want ik weet niet of ik dat, op dat moment zelfs die onmiddellijke nood voelde van ik heb dit nu nodig. En toch heeft het mij heel hard verder geholpen. Maar als die nood er dus maar ergens is van ik denk dat ik dit wel kan gebruiken, dan zou ik eigenlijk niet te hard aarzelen en dat gewoon doen.
Oh, leuk om te horen, dankjewel. Is er iets dat jij nog kwijt wilt?
Oei. Daar heb ik niet... nee, ik denk dat ik al heel veel heb gepraat, eigenlijk.
Super waardevolle kennis wel. Ik vond het echt enorm fijn om uw visie daar eens over te horen. Voor iedereen dat luistert ook, ga haar zeker volgen. Je bent echt een creatieve duizendpoot. Er gaan nog zoveel leuke projecten komen die dat tof zijn om aan deel te nemen of gewoon om te volgen van de zijlijn. Dus ik ga uw Instagram zeker ook delen in de beschrijving van de podcast. En ja, vooral een dikke merci dat je dit wil doen.
Met veel plezier.
Ben je na het beluisteren van dit interview benieuwd naar het deep dive traject en wat dat voor u zou kunnen betekenen? Zet u dan nu op de wachtlijst en ontvang als eerste alle informatie. Elke ronde kunnen er maximum 20 experten of coaches deelnemen, zodat ik persoonlijke begeleiding en feedback kan garanderen. De volgende ronde start in februari 2023. En de wachtlijst krijgt als eerste de mogelijkheid om een vrijblijvende call in te plannen in december 2022. Als je dit nu op een totaal ander moment zou beluisteren, verwijs ik je ook door naar de wachtlijst. De link vind je terug in de beschrijving van deze podcast. Dikke merci om te luisteren en tot snel!